Zo, goedemorgen allemaal. Het is weer vakantie. Voor sommigen onder ons toch. Voor mij is vakantie. Voor onze kinderen is vakantie. En vakantieperiode, dat brengt altijd zoiets hetzelfde terug als je tieners hebt. Want die van ons, die willen hun gsm dan op hun kamer hebben, als ze gaan slapen. Ja? En bij ons mag dat niet, maar ze proberen dat toch altijd. Ja, maar, hè, door de week is het, ja, maar ik heb geen wekker. Hè, hebben ze de gsm nodig voor de wekker? En andere keren, als het dan nu vakantie is, ja, maar ja, goh, ja ze vinden wel redenen om die gsm op hun kamer te hebben. En ik dacht, maar wat deed ik dan toen ik jong was? Waar zat ik dan mee bezig als ik dan ging slapen? En toen ik erover nadacht, mijn tablet, mijn gsm, dat was eigenlijk mijn Bijbel. Als ik ging slapen, altijd, als ik geen goesting had om te slapen, wat deed je dan? Ging je Bijbel lezen? Ja, er zijn mensen die me aan het uitlachen zijn nu. Misschien een beetje nerdje of zo, dat weet ik niet. Maar dat is wat ik deed. Want ik vond dat altijd geweldig om die verhalen dan te lezen. En dat groeide met mij mee van kinderbijbel zo tot de echte Bijbel. En ik las dan die verhalen. En wat ik altijd heel bijzonder vond, was het spreken van God doorheen de Bijbel naar mensen toe. Ik vond dat zoiets geweldig. Hè? Die verhalen van Noach. Ik vond het wel heel leuk van een boot en heel die dingen. Maar waar het mij om ging was, ja, maar hoe heeft God dat dan tegen Noach gezegd? Kreeg hij een plan? Kreeg hij dit? Kreeg hij dat? Daar zat ik over na te denken. God, maar hoe heb je dat dan gedaan? En dat weten we dan niet allemaal. Maar oké, ik kon daar in mijn fantasie wel met weg mee. De verhalen van Abraham, die moet verhuizen uit zijn land, duizenden kilometers verder moet gaan op kamelen. Ay, ik hoopte dan dat hij een kameel had, want stelde ik mij dat dan voor. Naar een land wat God hem zou wijzen. Jozef, die dromen krijgt over zijn toekomst. Jacob, die van God een andere naam krijgt. Jozua, die het volk het beloofde land in laat gaan. Gideon, die te horen krijgt, jij dappere held. Samuel, die de eerste is in jaren waar God nog eens tegen spreekt. Ja, dat verhaal, Samuel. Zo hoor ik dat in mijn hoofd. Hè? En dan denk je, God die aan het spreken is. Wauw. En je hebt nog David met de psalmen. En je hebt er nog zoveel meer. En ik vond dat altijd zo indrukwekkend. Maar weet je wat dat met mij deed? Dat zorgde ervoor dat ik geen enkele twijfel had. Dat de God die spreekt tot die mensen in de Bijbel, ook nog steeds tot mij kon spreken. Klein manneke, het geloof dat God een God is die spreekt. Een van de belangrijkste verhalen die mij zo heel, waar mijn hoofd echt niet mee weg kon, was, en daar ga ik niet op uitgaan, maar ik wil je dat wel nog meegeven, is die kolom van vuur en die wolk overdag overdag en 's nachts vuur en dat het volk Israël door de woestijn gaat en dat die wolk hen beschermt en dat God echt zegt van nu vertrekken we en nu stoppen we. En nu gaan we weer door. En nu is het weer even wachten. En dat was dag of nacht. Dat maakte niet uit. Wanneer die wolk vertrok, of het nu donker was, of dat het nu licht was. Of het nu vroeg was, of het nu laat was. Wij volgen God. Ik vond dat zo bijzonder. En stiekem was ik daar ook wel heel jaloers op. Een God die duidelijk laat zien wat er moet gebeuren. Ik vond dat soms wel heel zo, God, ik weet het. Ik heb daar geen twijfel over. En nu ik? Praat eens, zeg eens iets. Ja? Ik denk dat er nog wel mensen zijn die dat gevoel hebben. Maar langs de andere kant, dan groeit je ook op. En ik denk, als ik moet terugkijken doorheen de tijd, dan denk ik dat God heel vaak gesproken heeft. Maar er zijn ook momenten, lange periodes, dat je het gevoel hebt, God spreekt niet. Ik hoor niks. God, wat is er aan de hand? Doe ik hier iets fout? Hoor ik u niet? Wat is er aan de hand? En ik bedoel, ik weet dat er zo van die periodes zijn, hè? Want bij Samuel staat dat. God sprak tot hem en het was eigenlijk een tijd waarin de woorden van God schaars waren. Dus ik weet dat die periodes er zijn. Maar soms heb ik zo het gevoel dat de periode van de kerk, zo precies de periode is waar God precies zo niet meer spreekt of zo. Heel raar. Lijkt zo duidelijk lijkt in de Bijbel, bedoel ik dan. Maar natuurlijk is dat niet het geval. Want wij hebben het woord van God. We hebben dat woord van God altijd bij de hand. Het is altijd bij ons. En ik wil daar nu even de nadruk op leggen. Want ik geloof dat het horen van God in iedere tijd heel belangrijk is voor zijn mensen. In iedere tijd is dat belangrijk. En in de Bijbel wordt duidelijk gemaakt dat God tot de mensen spreekt door zijn schriften. Door zijn geschreven woord. En dat die geïnspireerd zijn. Dat is het geïnspireerde woord van God. Dat is de Heilige Geest die daar doorheen werkt. En hierin onthult God zijn wil, hierin onthult God zijn natuur, hier onthult God zoveel dingen in die we echt wel moeten weten. Zijn plan voor ons als mensen. En ik heb zo'n paar puntjes die ik even wil meegeven waarom ik dat heel belangrijk vind dat we vanuit God zijn woord leren hem te verstaan. Eén, omdat de Bijbel geïnspireerd is door God, door zijn geest. Als we gaan kijken in 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, dat is een tekst die jullie allemaal van buiten kennen. Daar staat, heel de schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, te weerspreken, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Zodat de dienaar van God toegerust is voor elk goed werk. Het woord wat hier staat is theopneustos. Daar staat eigenlijk, het is door God ingeblazen. Het is door God ingeblazen. Door God geïnspireerd. Door hem ingeblazen. De mensen die dat schreven, hebben dat van God ingeblazen gekregen. En dat is belangrijk. Om dat te weten. Dat woord van God. Het is geïnspireerd. Door hemzelf. Was nog een reden. De Bijbel zegt, de schrift is levend en krachtig. Dat betekent dat het werkt in het leven van mensen. Niet slechts een boek, maar het heeft de kracht om levens te veranderen. In Hebreeën 4, vers 12 lezen we dat. Want het woord van God is levend en krachtig. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot in de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Het is sterk. We hebben Gods woord nodig. Het is levend. Het is krachtig. Het is niet zomaar een oud boek. Het is een boek wat leeft. Wat is nog een belangrijke reden voor uw Bijbel bij de hand te hebben? Omdat Jezus de schrift gebruikt om zelf om mee te spreken. Als Jezus gaat naar de woestijn en de duivel komt om hem te verleiden, de woorden die Jezus dan spreekt, zijn de woorden die uit de Bijbel komen. He, Matthäus 4, vers 4. Maar hij antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En dat komt eigenlijk, hè? Uit Deuteronomium 8, vers 3. Dat is het Oude Testament. Waar Jezus die tekst aanhaalt om tegen de duivel te zeggen, hey, mij gaat hier niet hebben. Hij haalt zelf dat uit, dat Oude Testament. Wat is nog belangrijk? Omdat de schrift, die getuigt van Jezus. Die woorden die we daar lezen, die getuigen van hem. Johannes 5, vers 39. Jullie onderzoeken de schriften, omdat jullie denken daar een eeuwig leven te hebben. En die is het die van mij getuigen. Dat is wat Jezus zegt tegen de fariseeën. Ja, jullie zijn wel bezig met onderzoeken, maar zoek mij daarin. Want zij getuigen van mij. En dan de laatste. Ik ben nog niet klaar hoor, maar dat is de laatste van de opsomming. De schrift is de leidraad voor ons in ons christelijk leven. Ja, het is een leidraad voor ons in ons leven. Als we Psalm 119, vers 105 kijken. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het is een gids voor ons. De Bijbel die tot ons spreekt, waar dat wij mee mogen op weg gaan, die wij mogen lezen. Want het is levend, het is door God ingeblazen. Het laat ons zien wie Jezus is. Het is een leidraad voor ons leven. Daarom is Gods woord zo belangrijk voor ons. En daar kunnen we nooit iets van afdoen. En dat is ook voor mij hoe dat ik hierin sta, in mijn christenleven. Het is duidelijk waarom dat we Gods woord nodig hebben, als we willen dat hij spreekt. En we zijn met de kerk een periode van vasten ingegaan, waarin we al 3 keren gevast hebben. Dinsdag al de 4e keer is. Op dinsdag. En toen we ermee begonnen, toen dacht ik van, ja, maar God, waarom? Wat wilt je? Wat gaan we hiermee doen? God, wilt je iets zeggen? We willen u de ruimte geven. Wilt je iets spreken? En voor een stuk kwam daaruit dat we heel vaak plotseling bijbelteksten kregen die gingen over behoed uw hart. Houd uw hart zuiver. En dat we teksten kregen over ja, dat de strijd die we op het moment in deze wereld of op de plaats waar we zitten voeren, geestelijke strijden zijn. En ik dacht, weet je wat? Ik ga dat eerste puntje, dat ga ik doen. He? Ieder van Gods ingegeven schriftwoord is nuttig om te gaan onderzoeken, om te weerleggen, om te kijken. Dus ik ben die tekst gaan lezen. Ik zeg, God, oké, waar gaan we hiermee naartoe? Wat wilt je hiermee? En toen ging ik natuurlijk naar Efeze 6, naar de wapenrusting. Ben ik die nog eens gaan lezen voor de 100.000ste keer? Want die kennen we allemaal. En toen was ik die aan het lezen. En toen kwam ik in Efeze 6, vers 17 uit. En daar staat, en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. En op de een of andere manier werd ik getrokken naar dat woordje woord. Want dit is Gods woord. En ik wist wat dat betekende. Want ik ben al... Mijn ouders zijn vanaf dat ik 1 jaar was geworden, zijn zij christen. Zijn zij naar de kerk gaan beginnen gaan. Dus ik wist heel goed wat dat betekende. Want elk kinderklasje wat je doorloopt, daar krijg je dat knutselwerkje dat er in de Bijbel gemaakt wordt. He? Dit is het woord. Dus ik wist heel goed wat daar stond en toch werd ik naar dat woordje getrokken. En ik ben daar eens gaan lezen in de grondtaal, in het Grieks. En het woordje wat daar staat voor woord is rema. Ja? Het woordje rema wordt daar gebruikt. Nu, in het Grieks zijn er heel veel verschillende woordjes om het woord woord in de zin van schrift aan te duiden. Er zijn heel veel woorden. Dat is niet het enige exclusieve woord in de Bijbel. Als we gewoon kijken naar 1 Johannes, hè, dat is de bekende, hè, daar staat in den beginnen was het woord. En als we daar gaan kijken, en we weten dat op Jezus slaat, in den beginnen was het woord, het Griekse woord wat daar staat is logos. In den beginnen was het logos. Ja? Maar hier wordt dat niet gebruikt in de zin om de Heilige Schrift aan te duiden. Weet je, toen ben ik gaan zoeken van, ja, maar welke woorden gebruikte Jezus dan om de schriften aan te duiden? En als we daarheen gaan kijken, dan zien we de Griekse woorden die Jezus gebruikt, is grafe of nomos. En ik ga niet te diep daarin gaan, maar gewoon dat je weet dat die verschillende woorden daar zijn. Grafe of nomos. Nomos, hè, van wet. Grafe, hè, grafisch, schrijven, de woorden. En toen dacht ik van, oké, in de evangeliën staat het misschien nog op andere plaatsen. Toen ben ik gaan kijken, niet als Jezus het uitsprak, maar als bijvoorbeeld de fariseeën het hadden over de wet of over de geschriften, dan gebruikten ze de woorden grammata of biblion. Ja, dus ik heb hier al grafe, nomos, grammata, biblion, logos. Al 5 woorden die eigenlijk kunnen vertaald worden richting schrift, richting woord. En rema heb ik nog altijd niet door Jezus in die zin gebruikt. Niet door die fariseeën. Dan, maar ja, Paulus, wat heeft Paulus dan gedaan? Dan ga ik kijken welke woorden gebruikt Paulus. En eigenlijk gebruikt Paulus zo bijna exclusief de woorden grama, grafe of nomos. Af en toe gebruikt hij daar ook rema dan, want Efeze is geschreven door Paulus. En ik dacht van, maar wat is dat nu dan, rema? Wat maakt dat verschil nu dat Paulus hier nu een woordje gebruikt wat hij eigenlijk zelden gebruikt in de Bijbel? Waarom zou dat zijn? Wat was hier de bedoeling van? Want Paulus had heel duidelijk kunnen aangeven van zonder verwarring, gewoon kunnen een bepaald woord kunnen gebruiken. En hij kiest hier voor rema. En de vertaling van rema is eigenlijk een gesproken woord dat krachtig en actief is. Een gesproken woord dat krachtig en actief is. Dat is wat het woordje rema betekent. En toen ben ik gaan opzoeken, maar waar in de Bijbel kom je dat woordje rema nog tegen? En eigenlijk op dat verschillende plaatsen voor. En eigenlijk heel leuk ook. Want als we gaan kijken, een van de eerste keren in de evangelie dat we dat tegenkomen, is dat Maria van de engel Gabriel te horen krijgt dat zij een kind zal krijgen dat ze Jezus moet noemen. En dan komt er een reactie van Maria daarop. En Maria die zegt, oké, het zal geschieden naar uw woord. En het woordje woord, wat daar staat, is rema. Ja? Dus hij zegt eigenlijk, het woord wat jij gesproken hebt, wat actief en krachtig is, daar zo zal het naar geschieden. Een andere plaats waar we dat tegenkomen, Lucas 2, vers 25. Ik ga het even voorlezen. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godsvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om het hem te doen volgens de gewoonte van de wet wat hier dan nomos staat, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. En het woordje woord wat daar staat is rema. Nu laat u, Heere, uw dienaar gaan in vrede, overeenkomstig uw rema. Die Simeon die spreekt hier over het zien van de Messias. En hier wijst die rema naar een hele specifieke belofte die God heeft gedaan aan Simeon alleen. Dit is niet het woordje van woord in de zin van de schriften. Dit is niet wat Simeon zegt, ja, ik heb in de schriften gelezen en ik heb dat goed begrepen. En de Heilige Geest heeft mij dat duidelijk gemaakt, dat ik dat goed kan begrijpen. Nee. Hier staat, dat Gods geest hem eigenlijk dat persoonlijk gezegd heeft. Jij zult niet sterven vooraleer dat jij de Messias zult zien. Vooraleer jij die persoon zult zien. En dan zegt hij, het is laat uw dienstknecht gaan in vrede overeenkomstig uw rema. Uw gesproken, krachtige en actieve woord. Nu, je moet weten, dat was in de intertestamentaire periode dit. En van de intertestamentaire periode zeggen we dat toen God eigenlijk bijna niet gesproken heeft. Want het Oude Testament is afgesloten. Er zit een periode van 400-500 jaar tussen. En dan komt met Johannes de Doper terug de eerste profeet. Dus je hebt Maleachi en dan heb je eigenlijk Johannes de Doper. En toch in die periode waarin dat die woorden van God blijkbaar heel schaars waren, is er een man die zegt, maar jij hebt actief en krachtig tot mij gesproken. En daar komt hier uit. Dat is uw woord. Ik vond dat wel knap om te lezen. Die goddelijke openbaring die hij krijgt, noemt hij het woord rema. En nog eentje. En dan wel om af te sluiten. In Hebreeën 11, vers 3, daar staat: door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Ook hier, als hier staat door het woord, dan staat hier rema. Ja, als er ergens een krachtig en een actief woord is gezegd, dan is het wel bij de schepping, hè? God sprak en het was er. We hebben een God die spreekt en het is er. En het woord wat daar gebruikt wordt is rema. Het actieve woord van God. Dat dingen kan veranderen. En dat woord, zegt Paulus, het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Rema. Mogen we dan stellen, en ik geloof dat, dat God ook spreekt tot ons. Nooit in tegenspraak met zijn woord, want ik ben hopelijk begonnen met echt uit te leggen waarom de Bijbel zo belangrijk is. En ik ben ook tot dit punt gekomen, omdat ik dat gevolgd heb, wat ik jullie gezegd heb. Maar hier zegt Gods woord dat er in geestelijke strijd het soms echt wel nodig is dat we woorden ontvangen van hem. Dat binnen geestelijke strijd, dat we mogen verwachten dat er woorden van hem komen die sterk en krachtig en actief zijn. En dan gaat het hier niet over kerkelijke zaken alleen, maar dat gaat ook even in uw eigen leven. In jullie eigen leven hebben jullie ook dingen die jullie tegenkomen, waar je misschien niet zo heel goed weet wat je ermee moet doen. En wat doet je dan? Dan gaat je bidden. En dan gaat je God zijn woord pakken. Dan pak je die Bijbel en dan gaat je die lezen. En dan zeg je, God, maar spreek. En soms gaat hij dat doen doordat je teksten gaat zien. Ik heb bijvoorbeeld die pot gekregen. Hè? Kimberly heeft al die teksten verzameld van de mensen die het hebben opgestuurd. Ik heb één tekst, die komt daar meer dan 7 keren, heb ik die gekregen. Zelfde tekst. Mensen wisten niet van elkaar. Ja? Dan denk ik van, oh, wacht. Ik heb die 7 keer gekregen van mensen die gebeden hebben hiervoor. Misschien moet God wel iets zeggen. Misschien moet ik daar toch eens even heen kijken. Ja? Dat gebeurt. En dat is Gods woord. En ik geloof daarbij dat God ook in staat is om rema-woorden te spreken. Dingen die moeten, die hij zegt tegen ons en dat we daarop mogen gaan instaan. En nogmaals, niet als die ingaan tegen de Bijbel. Hè? Heel duidelijk. Laten we dat daar houden, maar laat wel die opening dat God wel mag spreken. Want dat is wat hier staat in Efeze 6. Dat is het woordje wat hier staat. Dat God actief en krachtig in een situatie mag spreken. En daar moeten we voor openstaan, geloof ik. En toen ik Dat is om af te sluiten. Soms zitten we gewoon eenmaal in de knoop. Soms hebben we moeilijkheden in ons leven. Waar we echt niet weten, wat moeten we daarmee? En we zijn aan het proberen om die knoop los te maken. En we van het een op het andere. Maar heb je ooit gehoord van de Gordiaanse knoop? Dat was een koning in het oude Griekenland. En die had zijn kar had die met een touw en een ding had die vastgebonden aan een paal. En hij had daar zo'n dikke knoop in gelegd. Hij zei, niemand kan deze knoop ontwarren. En dat kwam dan vanuit een orakel. En het orakel had gezegd, als iemand deze knoop kan ontwarren, dan wordt hij de koning. En de koning had gezegd, oh, dat gaat niet gebeuren. Hè? Dus die zegt dan een hele dikke knoop in, want hij wil koning zijn. En dan komt Alexander de Grote naar daar. En Alexander de Grote zegt, nee, ik wil koning zijn. En Alexander de Grote begint. Hè? En hij begint en hij raakt helemaal gefrustreerd. Hij heeft er helemaal geen goesting meer in, want die knoop die krijg je gewoon niet uit elkaar. En hij pakt zijn zwaard. En wat doet hij? Hij hakt de knoop door. Kennen we die uitspraak? Tjak! Los. En Alexander de Grote wordt koning van heel Azië. We hebben een zwaard van de geest gekregen. En dat zwaard van de geest, daar kunnen we knopen mee doorhakken, die niet ontwarbaar zijn als we zelf de dingen doen. Soms is het woord van God wat we nodig hebben in een bepaalde situatie, die alles kan oplossen. Amen. Soms spreekt God op zo'n manier dat het in één keer allemaal opgelost is. En dat is het actieve, krachtige woord van God. En ik wil jullie dat meegeven, pak dat in jullie eigen leven. Vraag aan God, spreek. God, ik zit hier in de knoop. Ik heb het nodig dat ik hier los uitkom. Ik heb het nodig dat ik hier vrijgemaakt uit word. Help mij om het zwaard van de geest, wat uw rema is, te kunnen gebruiken. Want dan zal het goed zijn. Amen. Amen.